Wat mooi. Wat mooi om hier met zoveel mensen te zijn. Deze bijzondere dienst. Een feestelijke dienst. Het wordt ook wel een begrafenis genoemd. De doop. Het afleggen van iets ouds. Maar ook het aandoen van iets nieuws. Mooi om dit zo met elkaar te vieren. Ik ben ontzettend dankbaar voor... Dat mag. Zit hij goed? Dank je. Verschillende van de dopelingen zijn ook wel bekender van mij. Sommige heb ik wel op zien groeien. Andere onlangs leren kennen. De Bijbelschool bijvoorbeeld. En het is heel mooi om vandaag ook jullie getuigenissen te horen. Ik wil heel graag met jullie nadenken over het thema Jezus leeft en wij met hem. Jezus leeft en wij met hem. Dat is eigenlijk wel een getuigenis die een dopeling kan uitspreken. En we gaan samen lezen uit Kolossenzen hoofdstuk 2. Kolossenzen hoofdstuk 2. Vanaf vers 9 tot en met 15. Kolossenzen 2, een brief geschreven door Paulus aan de gemeente van Kolossen. Ik kan u niet veel over de achtergrond zeggen, ook vanwege de tijd. Maar we gaan straks wel kijken naar die paar dingen die Paulus daar zegt en ook verbindt met de waterdoop. Kolossenzen 2 vanaf vers 9. Daar staat het woord van God als volgt. Want in hem, dat is in de Heer Jezus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u, dat heeft hij tegen de gelovigen, u bent volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Laten we nog kort bidden voordat we hierover nadenken. Hemelse Vader, als wij zo uw woord lezen, dan willen wij eerbiedig buigen voor uw woord. Wij geloven dat dit waarheid is. Wij geloven dat uw woord ook vandaag kracht heeft in ons leven. En we willen samen ook hierover nadenken. En daarom bidden we ook om de leiding van uw geest, dat we voorafgaand aan het horen van de getuigenissen, voorafgaand aan de doop van Roos en Bart en Eline en Louise en Thijs, dat we samen ons verheugen over wat u, Heer Jezus, heeft gedaan. Ik bid dat u door de kracht van uw geest ons daarbij bepaalt. En dat we samen blij zijn. Samen ons verheugen over wie u bent en wat het voor ons betekent. Dat u, Heer Jezus, bent opgestaan. Halleluja. Amen. Wij zongen net Jezus, hij is Heer. Hij is opgestaan en opgevaren, troont hij aan Gods rechterhand. We hebben daar gezongen over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat hij eens dood geweest is, maar de dood heeft verslagen en weer is opgestaan. Dat heeft alles te maken met de doop van mensen. Maar ik kan me zo voorstellen dat je als christen, maar helemaal als niet-christen, of misschien als je voor je gevoel zegt, ik zit een beetje tussenin. Ik ben opgegroeid in de kerk. Ik ken ook wel de boodschap van de Bijbel. Maar ik ben nooit echt gekomen tot die persoonlijke geloofsovertuiging. Dat je je wel af kan vragen, maar hoe zit dat dan nu precies? Jezus is uit de dood opgestaan. Nou, Misschien is het goed om daar even over na te denken en vervolgens te kijken wat betekent dat dan voor ons. Want ons thema voor vanmiddag is Jezus leeft en wij met hem. De opstanding van Jezus is eigenlijk de grote steen waarop het christelijk geloof rust. Als die steen valt, dan valt alles. En als die staat, dan staat alles. Eigenlijk is dit de claim van de nieuwtestamentische christen. God is niet dood. Jezus is niet doodgebleven. Hij is opgestaan uit de dood. En dat is zo'n wonder, dat dat eigenlijk het sluitstuk is van het verhaal. Als Jezus werkelijk is opgestaan uit de dood, wat christenen beweren en wat ook wereldwijd wordt verkondigd, maar natuurlijk ook door heel veel mensen wordt betwijfeld. Maar als het waar is, dan is ook waar wat het hele evangelie zegt over ons als mensen, over hoe we God kunnen leren kennen en wat het betekent dat we bij Jezus horen. Dan is het ook waar wat het betekent als we niet bij Jezus horen. Als we hem niet hebben leren kennen, wat dan waar is over ons leven, ook dat wordt door de opstanding als het ware bevestigd. Als de opstanding van Jezus niet echt is, dan zijn christenen hele zielige mensen. Paulus zegt in 1 Korinther 15, dan zijn we het meest beklagenswaardig van alle mensen. Dan zitten we hier met elkaar om iets te hopen, op iets te vertrouwen, van iets te zingen, in iets te geloven, wat eigenlijk gewoon een sprookje is. Dan is ons geloof zinloos, dan zijn we nog in onze zonde, dan zijn de gelovigen doden, zonder hoop gestorven, dan valt alles om. Maar als het staat, dan staat het. Nou, weet je, daarom hebben ook heel veel mensen door de geschiedenis heen de opstanding van de Heer Jezus onderuit willen halen. Dat begon eigenlijk al bij de Joodse leiders, Matthäus 28, die een list bedachten, de soldaten daar zelfs voor omkochten, om maar in de te laten geloven dat Jezus niet werkelijk is opgestaan. Ik denk ook aan de geschiedenis later. Misschien heb je ooit gehoord van Friedrich Nietzsche, filosoof in de 19e eeuw. Hij deed de beroemde uitspraak: God is dood. Met andere woorden, er is om de opstanding van Jezus wel wat te doen geweest. Maar wat pleit nu voor de opstanding van Jezus Christus? Misschien zit je hier als christen en zeggen, ja, het woord van God zegt het toch? Heel goed. Maar misschien is het goed om die vraag ook eens wat breder te bekijken. Als je hier nu vanmiddag zit en je bent niet zo bekend met het christelijk geloof, of je bent er wel mee bekend, maar je hebt het eigenlijk in twijfel getrokken, je zit een beetje in dat grijze gebied, is het misschien wel eens goed om die vraag gewoon toe te laten vanmiddag. Wat pleit nu voor de opstanding van Jezus Christus? Ik wil achter elkaar een aantal dingen noemen. Als eerste, Jezus zei zelf dat hij uit de dood zou opstaan. Jezus claimde te zijn de weg, de waarheid en het leven. Hij zegt, ik ben de waarheid. En vervolgens zei hij, ik zal uit de dood opstaan. Ik ben de opstanding en het leven. Dus het zijn de woorden van Jezus. Niet anderen hebben dat over hem gezegd. Hij zelf, de waarheid zelf, heeft gezegd uit de dood op te gaan staan. Tweede, wat je zou kunnen doen overtuigen, is dat de Bijbelschrijvers uitgebreid historisch verslag doen op een hele integere manier. Ze verhullen bijvoorbeeld niet de fouten van Jezus' volgelingen. Daar vertellen ze heel open over. Ze doen uitgebreid, integer, historisch verslag van Jezus' kruisiging, begrafenis en opstanding. Een derde argument wat je zou kunnen helpen is dat historici uit de tijd van Jezus de dood van Jezus bevestigen. Bijvoorbeeld Flavius Josephus beschrijft de kruisiging en de begrafenis van Jezus en achten de opstanding zeer aannemelijk. Ze hebben erover geschreven, hebben gehoord van getuigen die van de opstanding getuigen zijn geworden. Flavius Josephus, maar bijvoorbeeld ook een Romeinse geschiedschrijver, Tacitus, schrijft over deze dingen. Tijdgenoten van Jezus. Het vierde, wat je zou kunnen noemen wat pleit voor de opstanding van Jezus uit de dood, is dat de apostelen, Jezus' volgelingen, de opstanding van Jezus eigenlijk het centrum van hun boodschap laten zijn. Als je de preken van hen leest in het boek Handelingen, dan komen ze altijd terug bij het feit dat Jezus gekomen is, gestorven is, begraven is en is opgestaan. Eigenlijk is dat voor hen het aanbeeld waarop ze slaan. Ze roepen mensen op tot bekering en geloof. Ze roepen mensen op om een keuze voor de Heer Jezus te maken, hun zonden te belijden, want het evangelie is geen sprookje en het bewijs daarvan is de opstanding van Jezus Christus. Handelingen 4 vers 2, zij verkondigden in Jezus Christus de opstanding uit de doden. De boodschap van de apostelen. Ten vijfde zou ik willen noemen, wat ook heel typerend is en ons vanmiddag eigenlijk ook met vreugde kan vervullen, maar ook met verwondering. Deze apostelen, deze vrienden van Jezus, waren niet alleen de verkondigers van de opstanding, de meesten zijn er ook aan gestorven. Zij hebben hun leven voor deze boodschap gewaagd. Door deze waarheid te geloven, haalden ze problemen op hun hals. Ze werden hevig vervolgd, ze werden gegeeseld, in de gevangenis gegooid. Velen van de discipelen van Jezus in die tijd zijn zelfs om hun geloof ter dood gebracht. Trouwens, niet alleen toen, ook nu. Op dit moment zijn er christenen wereldwijd niet honderden, niet duizenden, maar miljoenen, die vanwege hun geloof in Jezus Christus heel beperkte bewegingsruimte hebben. Sommigen zitten zelfs opgesloten, worden as we speak now vervolgd, gemarteld en geslagen, omdat ze in hun hart de opstanding van Jezus Christus geloven en alles wat daarmee samenhangt. Als ze die zouden ontkennen, zouden ze een comfortabel leven kunnen leiden. Dat doe je niet voor een leugen, toch? En als laatste, wat echt pleit voor de opstanding van Jezus Christus. De boodschap dat één man uit de dood is opgestaan 2000 jaar geleden. Eén moment, opstanding uit de dood, heeft zich sindsdien 20 eeuwen lang vanuit Jeruzalem, vanuit Judea, vanuit Samaria verspreid naar de uitersten van de aarde. Het evangelie, lieve mensen, mag ik het even zo zeggen, is verspreid onder allerlei lagen van de samenleving, is binnengedrongen in allerlei soorten culturen, heeft miljoenen mensen geraakt, veranderd en overtuigd. Niet alleen rationeel, dat ze zeiden, ja dat klopt wel, maar ook emotioneel, ze zijn erdoor geraakt, zelfs existentieel. Ze zijn ervoor gaan leven. En ze begonnen Jezus te volgen en te verkondigen. Deze boodschap heeft miljoenen mensenlevens veranderd. En weet je wat het bewijs is van zo'n verandering? De doop. Als je je laat dopen, zoals vanmiddag deze vijf mensen, doe je dat niet om lid te worden van een kerk. Je doet het ook niet om een spectaculaire ervaring te ondergaan. Zo spectaculair is het niet. Op zich, het ritueel. Maar je doet het, dat gaan deze mensen straks ook vertellen, omdat je in je hart gelooft dat dat wat het evangelie over Jezus Christus zegt, dat wat de Bijbel zegt over jou en hoe jij als zondaar weer met God verzoend kan worden, dat waar is. Ze doen het niet op basis van een bijzondere ervaring, iets wat ze ooit hebben meegemaakt in hun slaapkamer. Deze mensen hebben hierover nagedacht. Ze hebben overwegingen gehad. Ze hebben het woord van God gelezen en ze zijn tot een besluit gekomen. En de doop beeldt die verandering, dat besluit uit. Waar staat de doop voor? Als je opgevoed bent in de christelijke wereld, dan ken je de doop heel erg vanuit de kerk, zou je kunnen zeggen. Maar een doop, in de breedste zin van het woord, ook gewoon in het menselijk spreken, staat eigenlijk, algemeen gezien, voor een overgang naar een nieuwe fase. Een nieuw tijdperk. Als je bijvoorbeeld een schip doopt, dan betekent dat, er gaat een nieuw hoofdstuk open. Een nieuwe identiteit. Een oude fase wordt verlaten en je gaat over in een nieuwe werkelijkheid. Zo gezien is de waterdoop een radicaal teken van toewijding en gehoorzaamheid. Er wordt inderdaad een nieuwe werkelijkheid ingeluid. Een keuze voor het leven. Vandaag 5 mensen. Met hun dood bevestigen zij wie Jezus is en wat hij heeft gedaan. Dat is het fundament onder mijn leven. Misschien zijn hun levensverhalen heel verschillend. Misschien zijn hun achtergronden verschillend. Misschien is hun bekeringsweg verschillend. Maar dit is wat ze samenbindt. Jezus Christus, zijn kruis en zijn opstanding. Dat is het fundament onder mijn leven. En niet alleen het fundament, hij is ook de schat van mijn hart geworden. Ik ben van hem gaan houden. Ik houd het niet alleen met mijn hoofd voor waar, maar met mijn hart wil ik er ook naar leven en naar volgen. En ik hoop dat er hier vanmiddag heel veel mensen zitten die zeggen, dat herken ik. Mijn leven gaat soms heen en weer. Ik heb zo mijn ups en downs in het christelijk leven. Maar hier wil ik voor staan. Jezus Christus droeg mijn zonde aan het kruis. En hij stond op als het bewijs dat de kloof tussen God en mens, tussen God en wie gelooft, is opgeheven. Nou, misschien zit je hier bij te gast en zeg je, nou, vind ik wel dapper van die 5 mensen. Nou, dappere mensen. Ze staan straks toch maar hier een getuigenis te vertellen. Ze gaan straks onder water. Vol in de spotlights. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Misschien staan een aantal van hen straks ook wel knikkenbenend hier. Zou zomaar kunnen. Hoef je ook niet voor te schamen trouwens. Ze staan er niet omdat ze zo dapper zijn. Ik denk als je het aan ze vraagt, zullen ze zeggen, we staan hier omdat we niet anders kunnen. Jezus is ons te sterk geworden. Hij is ons lief geworden. We willen kleur bekennen. Ik wil voor de dag komen. Als hij zich niet voor mij geschaamd heeft, dan wil ik mij ook niet voor hem schamen. Daarom zet ik deze stap van gehoorzaamheid. Ik denk dat hier vanmiddag ook veel mensen zijn die ook op een zeker moment in hun leven de waterdoop hebben ondergaan. Hun geloof hebben beleden. En zich vervolgens hebben laten dopen. Misschien is het dan goed om daar eens een beetje naar terug te gaan. Misschien is het voor u wel 20 of 30 of 50 jaar geleden. Of 10 jaar geleden. Maar de doop levert niets in aan betekenis. Ook door de jaren heen. Wat zij vanmiddag belijden. Dat belijden degenen die de Heer Jezus hebben liefgekregen. En zich hebben laten dopen. Idem dito. Toen ben ik met Christus begraven en opgestaan. Wat betekent die doop dan? Wat betekent het nu precies? Paulus schrijft er in Colossense 2 een aantal dingen over. En ik wil daar in het kort 4 dingen over zeggen, heel kort. Er is veel meer over te zeggen, maar er is de tijd niet voor. Ik wil 4 dingen zeggen over wat de doop uitbeeldt. Ik had het net over die verandering in je leven die dat je als het ware ingewonnen wordt voor de Heer Jezus, waardoor je je laat dopen. Welke verandering luidt dat nu in? Wat wordt er uitgebeeld? In Colossense 2 vers 13 en 14 zegt Paulus als eerste dat de doop uitbeeldt dat we zijn vergeven. Ik lees die versen even voor. Lees met me mee. Vers 13 en 14. Hij heeft u, toen u dood was in de overtreding en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt. En dan komt hij. Door u al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij, dat is Jezus, heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. De doop is een waterdoop. Deze mensen worden straks nat van het water. Water is een beeld van reiniging, of om met Colossense 2 vers 13 en 14 te spreken, beeld van vergeving. Wij zijn sinds Adam allemaal zondaars geworden. Wij hebben tegen Gods wezen en Gods wet gezondigd. En dat is een serieus probleem. Want God is heilig. En eigenlijk zegt vers 13 en 14, er is tegen ieder mens een procesverbaal opgesteld. Een handschrift staat hier. En wat doet een procesverbaal? dat beschrijft eigenlijk waar jij de wet hebt overtreden. Wij hebben met onze houdingen, met onze woorden, met onze gedachten, met onze daden, ook al ben je in de kerk opgegroeid en ook al ben je misschien een hele nette, brave burger geweest, de zonde zit zo diep ingebakken dat wij op allerlei verschillende manieren, duizenden keren, Gods karakter hebben genegeerd, Gods wezen hebben geminacht en Gods geboden hebben overtreden. Dat is serieus. Zo serieus dat als dat niet wordt opgelost, we eenmaal voor een heilige God zullen staan en er niet meer zullen wegkomen. Dat is de eerlijke kant van het evangelie. Dat is trouwens ook in de Nederlandse rechtspraak zo. Als je een moord hebt begaan, als je een auto hebt gestolen en je wordt gepakt, dan kom je daar niet zonder meer mee weg. Daar moet een soort genoegdoening voor zijn. Als God dingen zomaar zou kwijtschelden, zonder restitutie, dan zou God eigenlijk een corrupte rechter zijn. God moet iets met die openstaande rekening, met dat procesverbaal. En weet je wat het mooie is? Laat me dit vanmiddag tegen je zeggen. Dat het kruis verkondigt. Hier staat een groot kruis achter mij, hier bij het doopbad. Het kruis verkondigt dat 2000 jaar geleden het procesverbaal met alle punten en komma's, alles wat je ooit verkeerd gedaan, gezegd of gedacht hebt, of wat je ooit nog verkeerd zal doen, verleden, heden en toekomst, dat procesverbaal van jou, als je gelooft in Jezus Christus, is aan het kruis genageld. Dat betekent niet aan een hout genageld, maar aan de Zoon van God genageld. Want dit kruis hier is leeg, maar er stond een kruis op Golgotha waar de Zoon van God aan werd gespijkerd. En God heeft hem daar ernstig gestraft. Dat is het eerlijke verhaal. Waarom? Omdat de Heer Jezus Christus dat procesverbaal van jou en mij omarmd heeft. Hij is op het kruis gegaan met de werkelijkheid. De schuld van anderen is mijn schuld. En toen is het vonnis geveld en hij is gestorven. Hij is gestorven. Jezus is niet gestorven omdat anderen hem gepakt hebben. Jezus is gestorven omdat hij door zijn vader behandeld werd als een schuldige. Dat vind ik indrukwekkend. Hij die geen zonde gekend nog gedaan heeft. Zelfs niet in zijn diepste motieven heeft Jezus niet gezondigd. Maar op dat moment, op dat kosmische moment in de tijd, heeft hij de schuldbrief toegeëigend, omarmd en gezegd, dit is de mijne. En God de Vader ging met zijn Zoon in een rechtszaal. En zie je dat nu? Je zou bij wijze van spreken een papier voor je moeten zien met al je misdaden, gebreken. Dat heeft de Vader op Jezus gelegd. En toen is hij gestorven. En hij is van het kruis afgehaald. Hij is begraven. 3 dagen later kwam hij uit het graf. En wat zegt dat? Dat zegt dat God de Vader, de rechter van hemel en aarde, het offer van Christus heeft aanvaard. Heeft goedgekeurd. Hij is overgeleverd om onze zonde, maar opgewekt om onze rechtvaardiging. Met andere woorden, de Vader heeft gezegd, het offer van mijn Zoon is afdoende. Vanaf nu zijn de procesverbalen betaald. Daarom is het handschrift, Colossenzen 2 vers 13, uitgewist. Zie je dat? Zijn er hier mensen die daar soms aan twijfelen? Zijn er hier mensen die zeggen, het wonder is voor mij te groot? Ik wil je wijzen op vers 13, daar staat aan het einde, door u al uw overtredingen te vergeven. Misschien moet je een streepje zetten onder het woordje al. Door u al uw overtredingen te vergeven. Wat heeft dat met de doop te maken? Straks gaan ze erin en ze komen eruit. Ze druipen van het water. Het water wast schoon. Het water wijst naar het bloed van Jezus Christus. Waardoor je gereinigd bent. Voor mij blijft dit het grootste wonder van het evangelie. Ik geloof in de vergeving van de zonde. Jij ook? Een directeur van een psychiatrische inrichting zou ooit dit gezegd hebben. Ik zou de helft van mijn patiënten kunnen ontslaan als ik ze zou kunnen overtuigen dat er vergeving is. Ik mag je vanmiddag hier namens God, namens Jezus Christus verkondigen. Er is vergeving. Ruimschoots. Ruimschoots. Niet alleen voor de dopelingen. Zij getuigen ervan, maar voor ieder hier in deze zaal, er is vergeving. Het offer van Jezus Christus gunt je een nieuw begin. Halleluja. Wat een opluchting, dat je niet met die kerfstok hoeft blijven lopen. Al heb je een scheve schaats gereden, al heb je iemand een poot uitgedraaid. Al ben je jezelf zo tegengevallen, er is vergeving. Het water van de doop, dat is 1. 2. Weet je wat de doop ook uitbeeldt? Je bent begraven. Vers 11 en 12. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop. Paulus zegt, vers 11, jullie zijn geestelijk besneden. Hij maakt hier natuurlijk een contrast met de aardse besnijdenis die voor de Joden geldt. Ik kan daar nu te veel over ingaan, maar eigenlijk zegt Paulus dit, even in Jip en Janneke taal. Hij zegt, die besnijdenis van het lichaam, een lichamelijke ingreep bij de mannen, Joodse mannen. Hij zegt, dat is een ingreep in het lichaam. Maar bij jullie, vers 11, is jullie hart besneden. Jullie zijn met de besnijdenis van Christus besneden. Jullie oude mens, dat wil zeggen jullie oude bestaan, is geestelijk besneden. Er heeft in jullie een geestelijke operatie plaatsgevonden. Er is niet alleen iets voor jullie gebeurd op het kruis. Er is voor jullie vergeving. Dat was het eerste punt. Maar nu heeft hij het over, er is ook iets in jullie gebeurd. Die oude mens is gestorven. Wat is die oude mens? Simpel gezegd, dat is je ik-gerichte leven. Waarin je zelf de baas bent en zelf op de troon zit. Waarin het gaat om mij en mijn gelijk en mijn plezier en mijn rechten en mijn gevoel. Dat hele oude bestaan, dat leven zonder God, al is het misschien heel vroom en kerkelijk. Dat oude bestaan, werelds of godsdienstig. Dat is besneden. Dat is, je kan ook zeggen, wat besneden is, dat sterft af, toch? Dat is gestorven. En als iets gestorven is, dan kun je het beter maar begraven. Dat is de doop. Reiniging 1, 2 is ook begrafenis. Ik wil mijn oude leven begraven. Mijn leven zonder God. Het leven waarin ik op de troon zat. En ik wil vanmiddag zeggen, de dopelingen die kunnen zeker weten. En alle die in Christus gedoopt zijn. Jouw oude bestaan hoeft je niet meer aan te klagen. Je hebt er soms nog last van. Je verkeert nog in een strijd tussen vlees en geest. Daar zou veel over te zeggen zijn. Maar dat is eerlijk om te zeggen. We zijn nog niet in het koninkrijk. We zijn nog niet op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Er is nog een strijd gaande. Maar God houdt jou niet meer verantwoordelijk voor dat oude bestaan. God zegt als het ware, het is weg. In mijn ogen ben je een nieuwe schepping. En heb je een nieuwe identiteit. Wij hebben laatst in onze gemeente een vrouw gedoopt die 40 jaar totaal los van God geleefd had. Zij zegt, ik heb alles van de wereld gezien. Van de rijksten der aarde tot de armsten der aarde. Alle uithoeken van het leven heb ik gezien. Wat zie ik uit naar dat moment? Dat ik daar in het watergraf kan zeggen, ik laat het achter me. Ik doe die jas van dat oude bestaan uit. Ik had eigenlijk zo'n donker jasje hier moeten hebben. Wat me soms zo achtervolgt. Ik kan het uitdoen en ik kan in nieuwheid van leven verder. Begraven. Het is een blijde begrafenis. Derde. Je bent opgestaan. Straks deze 5 mensen onder water gaan. Zo, dan houden we ze zo'n 20 seconden onder water. Weten we zeker dat het oude achterblijft. En dan op een gegeven moment dan komen ze weer naar boven. Ze worden als het ware uit het water weer opgetild. Ze worden, je kan ook zeggen, opgewekt. Ze komen weer overeind. Vers 12b. Door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Jezus ging niet alleen het graf in, hij kwam er ook weer uit. Dopelingen, jullie gaan niet alleen onder water, jullie komen ook weer boven water. Geweldige waarheid. Jullie leven in een nieuwe werkelijkheid. Romeinen 6 vers 5 zegt, je bent één plant geworden met hem. Hij is met zijn geest in je komen wonen. Dat wil nog niet zeggen dat alles nu voor elkaar is in je leven. Er is een groeiproces met vallen en opstaan. Maar het is wel nieuw. Het is wel nieuw. Je bent opgewekt. Straks dan moet je maar eens kijken. Dan komen ze met hun hoofd boven water. Goed kijken hoor. Jongens en meiden, goed opletten. En dan druipt het water van ze. En dat laat eigenlijk zien, dat is een plaatje van de nieuwheid. Je bent schoon, maar er is ook nieuw leven. We dachten even dat ze onder water zouden blijven begraven. Maar ze komen weer boven. Er ligt een weg voor hen. Ze komen weer uit het doopbad. En dat wil zeggen, er is een leven met de Heer Jezus wat op hen wacht. Een opstandingsleven. En de waarheid is dat hij in jullie leeft. Je bent niet alleen opgewekt, je bent met hem opgewekt. Wat een verschil. Je bent met hem opgewekt. Oké, ik heb nu drie dingen gezegd. Je bent vergeven, zegt de doop. De doop predikt, je bent begraven. Maar drie is, je bent ook opgewekt. En dan de laatste. Die wordt vaak vergeten. Er is weinig aandacht voor in de kerk. Maar je moet eens even kijken in vers 10. Daar staat, en u bent volmaakt geworden in hem. Je bent volmaakt geworden in de Heer Jezus. Die het hoofd is van iedere overheid en macht. En hier worden met overheden en machten kwade machten bedoeld. En vers 15 zegt, Jezus heeft de overheden en de machten. Zie je dat? Dat is hetzelfde woordje als in vers 10. Hetzelfde twee woorden. Ik kan een pijltje trekken tussen 10 en 15. Jezus is vers 10 het hoofd van iedere overheid en macht. Want, vers 15, hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Het waren dus gewapende machten en overheden. Hij heeft die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Weet je wat dit ook zegt? Vers 4. Vierde punt. Je bent bevrijd. Voordat je de Heer Jezus leerde kennen, stond je onder de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Dat wil zeggen, Satan had zijn invloed op jou. Efeze 2 zegt zelfs dat je een soort marionet was in zijn systeem. En als ongelovige heb je dat vaak niet door. Je denkt, ik ben neutraal, ik ben geen christen, maar ik heb ook geen andere heer en meester. De Bijbel zegt, je bent of onder de heerschappij van Christus, of onder de heerschappij van boze machten, overheden en machten. En weet je wat de doop zegt? Christus heeft op het kruis de overheden en machten ontwapend. Die vijandige demonen, die zijn leven, die hun invloed op jouw leven willen hebben. Christus heeft op het kruis over hen getriomfeerd. Hij is de overwinnaar. En dat betekent dat zij over ons leven, wij die één zijn met Christus, geen zeggenschap meer hebben. Natuurlijk, er is nog strijd. En de duivel gaat rond als een brullende leeuw. Maar het is nogal een verschil of dat je onder zijn heerschappij zit of onder de heerschappij van Jezus Christus. Op het kruis heeft Jezus de Satan verslagen. Hij was de vroegere baas. Maar nu heeft Jezus ons in zijn macht. Jezus heeft hem te schande gemaakt. Dat mogen we wel even vieren vanmiddag, vind ik. De doop is een publieke proclamatie dat Jezus Christus wint van de duisternis. Dat mogen we wel even vieren. Colossenzen 2 vers 15 zegt, hij heeft over hem getriomfeerd. Dit is overwinningstaal, hè? Te schande gemaakt, heeft hem ontwapend. Satan heeft geen recht meer op jullie levens. Hij is een verslagen vijand. En al valt hij aan, omdat hij zo'n slechte verliezer is. Hij weet, en wij weten. En alle hemelse gewesten weten, hij is verslagen. Kort gezegd, lieve mensen, lieve dopelingen, jullie hebben een nieuwe meester. Je bent van heerschappij verwisseld. Nu hoor je bij Christus. Hij staat voor jullie in. Hij neemt jullie op in zijn volk en hij is jullie machthebber en leider. De doop. Ik heb me erop verheugd om dit te kunnen zeggen. Hardop. Iedereen mag het horen. de doop. Jullie doop is een publiekelijk verliesresultaat voor het Rijk van de Duisternis. En het is een publiekelijk winstresultaat voor het Koninkrijk van God. Halleluja. Amen.